Goedemorgen, Tielenaren. Dit is wel weer een vreemde manier om elkaar te ontmoeten. Ik had me echt verheugd om jullie komende zondag te zien en eventjes met elkaar gewoon van gedachten te wisselen. Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat je een beetje kan omgaan met de extra maatregelen die corona ons geeft. Het thema van deze maand is nieuw leven. En de afgelopen weken hebben jullie samen met Martien en Amman nagedacht over die verschillende onderdelen van het thema nieuw leven. En vanmorgen wil ik met jullie daarin verder gaan door na te denken over enkele kenmerken van dat nieuwe leven en hoe je dat praktisch handen en voeten geeft in je leven. En dat wil ik doen aan de hand van een aantal versen uit het boek Efeziërs. En zou je willen dat deze preek echt een beetje landt, dan zou ik je adviseren om even je Bijbel erbij te pakken. En ik geef je even een moment en pak ik nog even een kop koffie en drink nog even wat. De brief aan de Efeziërs bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes. En het eerste gedeelte, de hoofdstukken 1 tot en met 3, gaat over onze positie die we hebben in Jezus Christus. En we zien het al direct in hoofdstuk 1, waar een aantal zegeningen worden opgezomd die we hebben ontvangen toen we tot geloof kwamen. En ik wil er gewoon een paar met je lezen. Dus pak je Bijbel erbij, Efeziërs 1, de versen 4 tot en met 6. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvet werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons voor naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Zo'n heerlijke Paulinische zin, waarvan je op een gegeven moment denkt van begrijp ik alles wat er staat. Maar in die eerste paar versen zegt eigenlijk God, voordat hij de wereld schiep, dat hij als ware al een gedachte had dat hij die mensen wilde schapen. En voordat er iets geschapen was, schiep hij als ware de mens in zijn gedachten. En die mens had een plek nodig om op te wonen, een plek had nodig om te wonen, om op te leven. En dus schiep God de aarde met alles wat erop en eraan was. Maar omdat God God was, wist hij ook wat er zou gebeuren op het moment dat hij die man en later ook de vrouw daar op die aarde plaatst. Maar het bijzondere is dat dat niets afdoet van zijn liefde die hij heeft voor die mens. Dat blijft nog steeds hetzelfde. En als er in de hof van Ede het een en ander verkeerd gaat en het leek alsof Gods plan in duigen viel, dan introduceert God zelf zijn verlossingsplan. Zijn verlossingsplan wat door Jezus, wiens komst wij de komende week extra herdenken, eigenlijk daardoor kunnen we worden wie we eigenlijk bedoeld zijn om te zijn. En als je de rest van het eerste hoofdstuk leest van Efeziërs, ik zal het nu niet doen, dan worden daar een aantal dingen genoemd die ons geschonken worden. Er wordt als vergeving van zonde geschonken, wat een prachtig iets is. Er wordt als genade geschonken, waaruit we mogen leven. Er wordt als wijsheid en onderscheidingsvermogen gegeven, zodat we iets mogen proeven en snappen en begrijpen van het mysterie van God. We worden genoemd kinderen van God. We worden zijn kinderen. We worden verzegeld met de Heilige Geest. Er wordt als het ware een zegel op ons gedrukt waarop staat voor eeuwig mijn eigendom. We maken deel uit van Gods plan voor de toekomst. En ergens in de toekomst, in dat plan wat er ligt met God, God heeft met het universum en met deze aarde, spelen wij als gelovigen een rol. En dit gedeelte eindigt, die eerste aantal versen, met de volgende opmerking. Dat vind ik heel mooi. Er is een erfenis die op ons staat te wachten. En we mogen al iets van die erfenis merken in de manier waarop we vandaag met God leven. En als je meeleest, dan valt het op dat er elke keer staat, al die dingen die ik net genoemd heb, die hebben wij in hem. Die hebben wij gekregen in Christus. En dan het tweede gedeelte, beginnend bij hoofdstuk 4, daar wordt eigenlijk gesproken over een levenswandel van die gelovigen. Hoe ga ik het eerste deel van die brief die ik net genoemd heb, nu handen en voeten geven in mijn praktische leven? En dan lees ik een paar versen uit vanaf hoofdstuk 4, vers 1. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. En dan zegt hij eigenlijk, want eigenlijk zijn we met elkaar één lichaam. We hebben één geest, zodat u ook één hoop heeft op grond van die roeping. U gelooft in één Heer, u aanbidt één Heer, u heeft één geloof. Er is ook één doop die getuigt van datgene wat Christus aan u gedaan heeft. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. En in dat vers hoofdstuk 4 begint Paulus, door de Heilige Geest geïnspireerd, om de Efeziërs, maar eigenlijk ons ook vanmorgen op te roepen, om heel duidelijk het volgende te doen. Hij zegt, ik roep u op om te wandelen waardig de roeping waarmee ik u geroepen heb. En dat moet je doen in een houding van zachtmoedigheid, nederigheid, geduld en verdraagzaamheid. En Paulus roept ons als het ware op om te wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen wordt. En uit de context van deze hele brief is duidelijk wat ook heel duidelijk die roeping is. Die roeping is namelijk uitwerken die positie die we hebben gekregen in Christus. En dat moeten we doen op een manier, er wordt hier gesproken, die waardig is. Heel interessant is dat in dat woord waardig, in de grondtekst zit een ander woord verborgen. En dat is het woord in balans zijn. En je zou kunnen zeggen, het woord waardig betekent dat je op zo'n manier wandelt, dat je wandelt als het ware overeenkomstig met de verantwoordelijkheden die je ontvangen hebt en de zegeningen die je ontvangen hebt. Je zou kunnen zeggen, de oproep is, word wie je bent in Christus. En toen ik erover nadacht, dacht ik gelijk aan onze prinses Amalia. Toen Amalia geboren werd, was ze gelijkertijd vanaf het eerste moment bestemd om straks koningin te worden. En we veronderstellen, en we willen met elkaar allemaal, terwijl ze opgroeit om koningin te worden en nu een jonge vrouw is, is de bedoeling dat ze op zo'n manier wandelt, dat waardig is de manier waarop ze straks koningin wordt. Dat niet in tegenspraak van elkaar is. En de oproep van morgen is dat wij wandelen waardig de roeping die wij ontvangen hebben. Als wij straks naar kerst toe gaan en we aanvaarden het verlossingswerk wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij komt naar de aarde en we denken gelijkertijd over krib naar kruis. En we denken daaraan, dan moeten we ons gelijkertijd realiseren. Hij is gekomen naar deze aarde en hij roept ons op om dat ook uit te werken, dat wat hij voor ons heeft bewerkstelligd. En dat moeten we doen in een houding van, vier dingen worden er genoemd. De houding van nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid. En het interessante is dat op het moment dat Paulus dit woord gebruikt, dat eerste woord nederigheid, in de Bijbel die ik net gelezen heb, staat het woord bescheidenheid, dan kan ik me voorstellen dat de mensen in de gemeente van Efeze elkaar een beetje vreemd hebben aangekeken. Want het woord nederigheid in de Griekse cultuur en in de Griekse taal is een scheldwoord. Als je zegt, dit is een nederig iemand, dan is het iemand die niet echt helemaal te vertrouwen is. Het is een beetje een sulletje. Maar Paulus heel duidelijk geeft dit woord een nieuwe betekenis. Hij plaatst nederigheid tegenover hoogmoed. Hij zegt, je moet niet hoogmoedig zijn, maar je moet juist het tegenovergestelde zijn. En toen ik daarover nadacht, moest ik denken wat er staat in Psalm 131. Daar staat dit gebed. Heer, ik stel mezelf niet boven anderen en ik kijk niet trots om me heen. Ik bemoei me niet met zaken die te hoog gegrepen zijn of die ik niet kan begrijpen. Want het alles brengt alleen maar onrust in me. Maar ik heb mezelf onmiddellijk tot rust gegeven. En ik wil leven op de plek waar u mij gesteld heeft. Nou, het tweede woord is zachtmoedigheid. Betekent eigenlijk zacht van binnen. Andere vertalingen gebruiken vaak het woord mildheid of ze gebruiken het woord vriendelijkheid. Het is het tegenovergestelde van het woord veroordelen. Mensen die zachtmoedig zijn, reageren mild op mensen die dingen doen die fout zijn in hun eigen ogen. Mensen die zachtmoedig zijn, verdiepen zich eerder in de situatie van mensen om hen heen, voordat ze hen beoordelen en veroordelen. Dus we worden opgeroepen om te leven uit een houding van nederigheid en zachtmoedigheid. En het is opmerkelijk dat juist die twee eigenschappen heel hoog in het vaandel staan van Jezus. In Matthäus 11 zegt hij op een gegeven moment, leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Het gaat dus niet om iets wat hier zit in je verstand, maar het moet zakken zodat het een deel wordt van je hart. En het derde woord is geduld. Andere vertalingen gebruiken een prachtig woord, een oud Nederlands woord, langmoedigheid. Geduld wil zeggen als je lang van moed bent, als je lang met iemand op kunt trekken. En in de grondtekst is het ook een woord wat een activiteit uitstraalt. En we kennen dat ook, want wij praten over een woord dat heet geduld oefenen. Je moet je geduld oefenen met mensen, vooral met mensen om je heen, waar je wat moeite mee hebt. Maar dat moet je doen op een bepaalde basishouding. Want in het Griekse woord geduld zit een ander woord En dat is verbonden met een toestand van innerlijke rust. En dit woord zegt eigenlijk, je moet geduld oefenen op zo'n manier dat als je in aanraking komt met moeilijke situaties, als je in aanraking komt met moeilijke mensen, dat je op een gegeven moment daar zo mee omgaat dat uiteindelijk dat niet je innerlijke rust verstoort. Dat je kunt niet zeggen op een gegeven moment als je met moeilijke mensen in aanraking komt, ik moet geduldig zijn. Zo werkt het niet. Maar het moet een eigenschap worden dat je zegt, oké, dit overkomt me. Ik heb me verdiept in de houding van de ander. Ik snap een klein beetje, ik laat dat gebeuren. En het laatste woord wat hier genoemd wordt is verdraagzaamheid in liefde. Nou, verdraagzaamheid is eigenlijk een optelsom van de drie woorden die ik hiervoor behandeld heb. En verdraagzaamheid wil zeggen dat je ondanks de verschillen het lang met elkaar volhoudt. Vind ik een mooi woord. En dat wordt vooral ook, denk ik, gezegd tegen mensen waarin je later zegt dat we gemeente met elkaar zijn. Weet je wat me vaak, en daar staat bij dat verdraagzaamheid, dus met mensen optrekken die verschillend zijn en dat volhouden is alleen mogelijk in liefde. Ik weet niet of jullie dat wel eens meemaken, maar als ik om me heen kijk, ook als ik zoals in Tiel ben, en ik kijk zo naar die echtparen die daar zitten, dan denk ik, wat zijn die mensen toch verschillend? En ik stel me voor dat als er geen liefde in het spel zou zijn, dan zouden ze absoluut het niet met elkaar volhouden en dan zouden ze zeker niet met elkaar in één huis gaan wonen. Maar wat je ook ziet is als de liefde verblijft, als de liefde verdwijnt, dan ga je aan elkaar ergeren, dan ga je elkaar mijden en uiteindelijk ga je ieder je eigen weg. In plaats dat je elkaar versterkt. En daarom dat woord er toegevoegd wordt. Je moet elkaar verdragen in liefde. Nou, al die vier woorden die ik net genoemd heb, daar mag je in groeien, maar gelijkertijd is het iets om het ten volle in je leven uit te werken wat niet lukt. En daarom worden ze alle vier ook genoemd een onderdeel van de vrucht van de geest. Nou, ik heb een mooie opdracht voor je voor de komende weken. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. 4 dagen hebben we nog voordat de kerst komt. Hoe zou het nou zijn als je elke dag 1 van die 4 woorden neemt en gaat nadenken, hoe is het nou gesteld met mijn nederigheid? Ben ik wel een klein beetje nederig? En dan de dag erop ga je nadenken over zachtmoedigheid. En je gaat dus nadenken over verdraagzaamheid. En je gaat nadenken over geduld. En als je niet zeker weet of je geduld bent en je hebt kinderen in huis of je partner, dan vraag je het gewoon aan hun. Ik garandeer dat ze iets anders reageren op die opdracht dan jij. Dan gaat Paulus verder en dan denk je nog, ik heb hier mijn handen vol aan. En dan doet hij wat anders. Dan voegt hij er nog een tweede oproep aan toe. Dan zegt hij namelijk, span je in om de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht. Door in vrede met elkaar te leven. Hij zegt, de Heilige Geest woont met zijn geest ieder in ons. En eigenlijk zijn we aan elkaar verbonden, maar gelijkertijd blijkt dat in de praktijk wat lastiger te zijn, want er wordt zelfs gezegd, span u in. Het kost dus iets. En wat eigenlijk hier gesproken wordt is, we worden opgeroepen om te worden wie we zijn, maar voegt dan Paulus eraan toe, samen met anderen. Je hebt elkaar daarin nodig. En ik moest denken aan het hogepriesterlijk gebed waar Jezus zegt het volgende. Het gebed wat hij eigenlijk bidt vlak voordat hij de weg naar het kruis gaat. Laat zij alle één zijn, zodat ik in hen en door hen heen word verheerlijkt. En zodat de wereld zal begrijpen, geloven, erkennen dat ik door u gezonden ben naar deze wereld om de relatie tussen u en de mensheid te herstellen. Eenheid is niet een doel op zich. Eenheid is dat als mensen naar ons kijken als gemeente zijnde, dat we uiteindelijk zeggen, hier zijn wij. En dat mensen daardoor God verheerlijken en gaan erkennen dat Jezus Christus naar deze aarde gekomen is om hen met God te herstellen. En ik bid dat de komende kerst, ook al die heel anders is, dat we daarin iets mogen zien, dat mensen om ons heen iets mogen proeven daarvan, van het feit dat ze uiteindelijk gaan kijken, de manier waarop wij leven, de manier waarop we bezig zijn deze dingen gestalte te geven, dat ze zeggen, ik wil meer weten van die Jezus die jullie deze liefde geeft en die eigenschappen. En wat ik zo mooi vind in dit gedeelte is, dat is ook een van de redenen dat wij op deze manier samenkomen. Ook in Veenendaal. De burgemeester van Veenendaal heeft een brief gestuurd en heeft gevraagd aan alle kerken. Willen jullie de komende zondag niet samenkomen met andere mensen, maar solidair zijn met alle anderen als het gaat om het bestrijden van corona? Nou, dus, dat hebben jullie in Tiel gedaan. Wij hebben het in Veenendaal gedaan. Ik zag dat de gemeente in Ede het gedaan had. Om heel duidelijk daarmee te zeggen, wij zijn niet anders. Wij verheffen ons niet boven de anderen. Wij willen niet hoogmoedig zijn. We willen heel duidelijk op die onderste weg gaan. En dat is ook een van de redenen. Het feit is dat hier staat, hoewel de Heilige Geest eenheid in ons wil bewerkstelligen, is het in de praktijk toch heel lastig. En dat heeft te maken, denk ik, met het feit wij leven in een individualistische maatschappij. Of het leuke niet, Daarin staat niet wij centraal, maar ik sta centraal. En vanmorgen in mijn krant stond weer dat eigenlijk de eenheid die er was aan het begin van de coronaperiode langzaamheid verdwijnen is. En dat steeds meer mensen zich ergeren aan het feit dat niemand zich meer houdt aan de voorschriften. En probeert allemaal de mazen van het net op te zoeken. Zo las ik in een artikel van een persoon die op Schiphol zei: ik ben het helemaal zat met corona en rekening te houden met anderen. Ik ga nu lekker een weekje naar Egypte aan het strand liggen. En mijn eerste reactie was: wat een stom iemand. En toen dacht ik: ja, maar die eenheid, of die wij-gevoel zit ook in mij. Dat ik-gevoel zit ook in mij, niet alleen in hen. En weet je wat er gebeurt? Individualisme doet je vergeten dat je wereld groter is dan jouw wereld. Dat doet je vergeten dat je deel uitmaakt van een grotere geheel. Dat grote geheel waarin wij als christenen opgeroepen worden om ons licht en ons zout te laten schijnen. Om verschil te maken in deze maatschappij. En ik werd weer opnieuw bepaald hoe makkelijk je dat vergeet. Toen ik een aantal maanden geleden in Zwitserland was met een groep mannen. Om na te denken over hun tweede levenshelft. En op de laatste dag zouden we een berg gaan beklimmen. En we gingen van 800 meter naar 2000 meter. En ik had al begrepen dat dat wel redelijk pittig was. Maar ondertussen, gedurende die week in september, was het gaan sneeuwen. En de sneeuwgrens was gezakt van 2000 naar 1500 meter. En dat betekende dat we de laatste 500 meter klimmen gewoon door de sneeuw zouden lopen. Later bleek dat we een halve meter sneeuw aan de top hadden. En aan het eind van die dag vierden we beneden in het dal een barbecue. En ik hoorde al die mannen met elkaar praten. Mooi was die tocht. Hè? Heb je die prachtige lucht gezien? Heb je die mooie bergtoppen gezien met die sneeuw erop? En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben op dat moment na. Toen dacht ik, dat heb ik helemaal niet gezien. Er is maar één ding wat ik gezien heb. Ik heb alleen maar steile hellingen gezien. Ik heb berghutten gezien. Ik heb bochten gezien. En het laatste stuk heb ik alleen maar bomen gezien met sneeuw die alleen maar een hindernis waren. Ik was zo gericht op overleven dat ik vergeten was dat ik deel uitmaakte van een groter geheel. Nou, ik wens je toe om de komende dagen, toegroeiend naar kerst, dat de berg corona niet je zicht zal beperken op het grote geheel. Namelijk dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen om het zijn veranderen. En dat je gelijkertijd bij jezelf denkt, met wie kan ik op dit moment kerst vieren? Wie is de komende dagen heeft mij nodig? Ineke en ik hebben besloten om in plaats van al onze kinderen maar uit te nodigen op een gegeven moment te zeggen, we hebben wel ruimte voor een paar mensen die alleen zijn. Laat die bij ons maar komen eten. Laat die bij ons maar zijn. En ik wens je daartoe dat corona niet je zicht op Jezus verstoort.